Verblijd u in Jezus uw Heer, zongen wij. En daarna denk ik altijd meteen dat als die blijdschap veroorzaakt moet worden door onze dagelijkse omstandigheden, dan is het dikwijls niet al te veel reden om blij te zijn. Ik wil niet pessimistisch of cynisch zijn, maar zo is het nou eenmaal. De dagelijkse omstandigheden geven dikwijls niet al te veel reden tot blijdschap. En het blijkt dat sommigen er ook erg veel moeite mee hebben om verblijd te zijn. Ik heb dikwijls vastgesteld dat mensen die in hun jonge jaren met gemak zingen, ik ben zo blij, want Jezus redde mij, en meer van dat soort kinderliedjes, zullen we maar zeggen, dat van die blijdschap na verloop van jaren weinig meer terug te vinden is, omdat het leven nou eenmaal zijn tol geëist heeft, kennelijk. En zoals het gaat met de mens, hij draagt steeds meer verleden met zich mee, hetgeen dikwijls op hem drukt. En van die blijdschap blijft dikwijls toch niet al te veel over. Helaas. Want er is reden genoeg om ons te verblijden. Maar dat is een blijdschap niet in de eerste plaats die gelegen is in of voortkomt uit onze dagelijkse omstandigheden. Maar zoals we zongen, wij zouden ons verblijden in de Heer, wiens eigendom wij zijn en in wie wij zijn. Bovendien haast ik me de woorden van Johan Bos te herhalen die ik van hem opving 35 jaar geleden of langer. Die zei, ik was vroeger iemand met een verleden. En nu zit er nog 35 jaar bij aan verleden. Maar hij zei, ik was vroeger iemand met een verleden, nu ben ik iemand met een toekomst. En dat is kenmerkend, feitelijk, naar Bijbelse maatstaven althans, en daar praten we natuurlijk altijd over. Dat is kenmerkend voor het leven van een gelovige. De toekomst die wij hebben en waarna wij ons zelfs zouden uitstrekken. Bovendien een toekomst die ons heden bepaalt. En wat eenvoudiger gezegd, onze toekomstverwachting die zou van grote invloed zijn, van alles overwegende invloed feitelijk, op ons leven van alle dag en op onze dagelijkse omstandigheden. Want onze dagelijkse omstandigheden kunnen wel degelijk aanleiding zijn tot blijdschap wanneer we ze zien in het licht van de beloften die God aan ons gedaan heeft. En dus in het licht van de toekomst die voor ons bewaard wordt. En ik gebruik al woorden inmiddels uit 1 Petrus 1, waar in de eerste plaats wordt vastgesteld in vers 3 dat God ons naar zijn grote barmhartigheid, en dat is dan ook de enige basis, heeft wedergeboren tot een levende hoop. Begrijp je me goed? Hij heeft ons wedergeboren, niet wij hebben dat gedaan. Het is niet ons werk, op geen enkele wijze. Het is zijn werk, hij heeft het gedaan. En voortkomend ook niet uit eventueel onze werken of iets dergelijks. Of ons berouw, of onze belijdenis, of onze goede bedoelingen, wat het maar wezen mag. Laat staan ons leven onder de wet, maar naar zijn barmhartigheid. En dus, zoals het elders staat, uit de rijkdom zijner genade. Maar er staat dat hij ons naar zijn grote barmhartigheid heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. De tragiek is dat dikwijls nog ter discussie staat of God ons wel wedergeboren heeft. Omdat men altijd denkt dat het toch van ons afhankelijk is of het zo is. En vervolgens of dat ook wel zo blijft. Daar wilde ik het vandaag met u dus niet over hebben. Maar het is in elk geval zo, als God het eenmaal gedaan heeft, komt hij daar niet op terug. En kunnen wij dat ook niet ongedaan maken. Dat is een van de meest voor de hand liggende Bijbelse waarheden. Dat wij niet ongedaan kunnen maken wat God tot stand gebracht heeft. Nou eenmaal. En als hij ons heeft wedergeboren, wat het ook wezen mogen, denk ik dan altijd. Maar goed, als hij ons heeft wedergeboren, is daar ook niks meer aan te veranderen. Dan zijn wij kinderen Gods. Dat is de zekerheid waaruit wij leven. Maar waar dat op zichzelf dikwijls al ter discussie staat, zal duidelijk zijn dat vervolgens die uitdrukking tot een levende hoop helemaal ter discussie staat, of men komt er zelfs helemaal niet aan toe. Want waar het om gaat, is dat God ons op grond van geloof, uiteraard, dat is zo, op grond van geloof heeft wedergeboren. En dat is niet het eind van het verhaal, of zoals ik dikwijls ook zeg, dat was niet het doel. Maar het was een van de noodzakelijke fasen om het doel te bereiken. Het punt is namelijk dat hij ons heeft wedergeboren tot, en dat geeft uiteraard het doel aan, tot een levende hoop. Want de gedachte is dat nu wij kinderen God zijn, met de woorden is dat dan weer uit de Johannesbrief, nu wij kinderen God zijn, hebben wij hoop. Maar begrijpt u me goed, wat de apostel ons hier voorhoudt, is niet maar dat nu wij wedergeboren zijn, wij zeker zijn van onze plaats in de hemel, die is dan voor ons gereserveerd of zo. Of, met een geliefkoosde uitdrukking, hij is heengegaan om ons plaats te bereiden. Zo van, mocht hij nog niet gereserveerd zijn, dan komt het te zijner tijd, dan wel te onzer tijd, alsnog wel een keer goed. Want men gebruikt daarvoor termen uit Johannes 14. De gedachte is niet maar dat wanneer dit leven er dan op zit, dat we dan inderdaad in de hemel zouden komen, dat dat dan onze ultieme toekomstverwachting is, waaraan wij dan in het leven van alle dag overigens helemaal niks hebben natuurlijk. Dat begrijp je toch? Daar heb je niks aan. Vandaag niet. Dus je weet dat als je sterft, dan ga je naar de hemel of iets dergelijks. Of straks bij de wederkomst van Christus, dan zullen we bij de Heer zijn. Daar heb je op zich vandaag niks aan. En dat wordt ook altijd geroepen, weet u wel. Met de bekende kreet, hier en nu. En met beide benen op de grond en al dat soort zaken meer. Die hoop verzacht ons leed dan helemaal niet. Als u begrijpt wat ik bedoel. Waar het over gaat namelijk, is dat die hoop, die toekomstverwachting, rechtstreeks van doen heeft met ons leven van alle dag. En bepalend is voor ons leven van alle dag. Want de Bijbelse boodschap is niet dat wij kinderen God zijn en dat we dus ooit in de hemel zullen komen, of iets dergelijks. De Bijbelse boodschap is dat wij die kinderen God zijn, nu als kinderen God zijn, als nieuwe schepselen in Christus, onze God en daarmee onze heiland, kunnen en dus ook zouden dienen, en dat wij op grond van die dienst aan hem, door hem ook verheerlijkt zouden worden. Dat wil zeggen, wij zouden van hem ook loon ontvangen. En dat betekent dat ons leven van alle dag op een of andere wijze van invloed is op hetgeen wij in de toekomst van de Heer zullen ontvangen, of liever zeg ik, het is van invloed op hetgeen hij in de toekomst aan ons zal openbaren, want daar komt het in de praktijk op neer. Zodat ons leven van vandaag, ons leven als kinderen Gods, en ook als mens natuurlijk hier op aarde, niet zinloos is. Wij zijn niet der ijdelheid onderworpen, met de uitdrukking uit Romeinen 8, maar eveneens uit Romeinen 8, wij zijn in hope zalig geworden. Een wat lastige uitdrukking als je niet toegelicht wordt, maar de toelichting is deze, dat wij zalig geworden zijn en wij zijn bovendien in hopen. Wij leven vanuit die toekomstverwachting en dat is de boodschap die ons in het Nieuwe Testament, maar in het bijzonder in de Nieuwtestamentische brieven, uiteengezet wordt. Dat is ook de simpele betekenis van de uitdrukking levende hoop, hier in 2 Petrus 1. Kijk, er had bij wijze van spreken ook kunnen staan, die ons heeft wedergeboren tot hoop. Door de opstanding van Jezus Christus. Zo van, ja, maar nu hebben wij hoop. Op iets wat er pas in de toekomst zal zijn. De Bijbelse gedachte is dat men niet maar gaat om dingen die pas in de toekomst zullen zijn of gestalte zullen krijgen. Maar dingen die in het heden al zijn. En ik heb het nog heel voorzichtig gezegd, want als het er helemaal over gaat, leert de schrift ons toch zeer stellig. Punt 1, dat wij niet naar de hemel gaan om de eenvoudige reden dat wij er al zijn, dat wij gezet zijn met Christus in de hemel. Dat bovendien wij niet nu nog hier en nu leven, maar dat onze wandel in de hemelen is. Dat moeilijk is om je voor te stellen, ja, dat kan waar zijn, maar niettemin daarom houden wij ons met het woord van God bezig, laten wij ons door het woord dan wel door de geest onderwijzen, opdat we deze dingen zouden leren verstaan. Opdat ze ons eigen zouden zijn en opdat wij ons dat dus ook daadwerkelijk bewust zouden zijn. We hebben een hemelse positie, we hebben een hemelse wandel. Dat betekent in de praktijk, om het dan eenvoudig uit te leggen, althans, ik probeer het dan maar, betekent in de praktijk dat wij betrokken zijn bij hemelse dingen. En dat op een of andere wijze onze levenswandel een uitwerking heeft in de hemel. En andersom dat hemelse dingen een uitwerking hebben in ons leven. Daar gaat het om. En dat wat eventueel tot stand gebracht wordt in ons leven, ja, dat van eeuwigheidswaarde is en dat wij daar nu reeds deel aan hebben. Daar gaat het om. Dat zouden we ons in alle omstandigheden bewust zijn. En via die route, langs die weg dus, is er wel degelijk antwoord te geven op de bekende vragen over, maar waarom nou zus en waarom nou zo? Dan heb ik het niet over waarom die wereld, maar waarom in onze eigen levens. Zie? Of waartoe, want dat vraag je dan bij voorkeur, hè? Waar dient het allemaal toe? Wat voor zin heeft het allemaal? En waar het om gaat is dat de Heer inderdaad een werk in ons doet nu en dat wij zouden leren onze verwachting, onze hoop te stellen op dat werk dat de Heer nu in ons doet en dat we onder alle omstandigheden niet zouden zien op het verleden, dat wat achter ons ligt. Ik zeg het misschien wat erg cynisch, ik bedoel het echt niet zo, maar omkijken denk ik wel dat ja, wat wij achterlaten is afval, is een beetje veel golfslag achter ons, zou ik maar zeggen. Hoe zeg je zoiets nou netjes? Uitlaatgassen, allemaal niet fraai waar we geweest zijn. Wat we achterlaten, er is niet zoveel bijzonders. En als je naar het resultaat zoekt van ons leven hier, dan heb ik dat bootje weer voor me. Kijken we achterom, er is een en al rommel, golfslag en slecht voor het milieu en wat het allemaal maar wezen mag. Ik heb daar niet zo'n hoge pet van op, heet dat in gewoon Nederlands. In de Bijbel ook niet. Het is immers de apostel Paulus die in de Filippenzenbrief zegt dat hij maar één ding doet. Dat is in Filippenzen 3, ach ik kan het net zo goed even opslaan. In Filippenzen hoofdstuk 3. In vers 14, waar hij zegt, maar één ding, en dat doe ik, dat kun je wel weglaten, je mag het er ook bij schrijven, zoals de vertalers kennelijk gedaan hebben. Maar het is maar één ding, het gaat maar om één ding. Liever zou ik het zo vertalen, het gaat maar om één ding. Namelijk, vergetende hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. Het gaat maar om één ding, namelijk het jagen naar het doel. En jagen in de zin van het streven naar. Het zich richten op, het zich oriënteren op, het zien op, want zo heet het elders natuurlijk ook bij gelegenheid. En wit is uiteraard het woord voor het doel waarnaar men streeft. Wij zouden maar één ding doen, namelijk jagen naar het wit, namelijk naar, hoewel er staat tot, maar dat betekent nu eenmaal ook naar de prijs. De roeping Gods, naar de prijs namelijk, het resultaat. En die prijs die bestaat uit deze roeping Gods, die rechtstreeks van doen heeft met onze aanstelling tot zonen, zoals het ook elders genoemd wordt. Maar daarna zouden wij ons uitstrekken, naar onze heerlijkheid, naar het loon dat wij van de Heer zouden ontvangen. Daar gaat het allemaal om. En terwijl we ons daarnaar uitstrekken, zijn wij natuurlijk hier op aarde met van alles en nog wat bezig. We zijn van die bezige bijtjes, van die mensen die hier nou eenmaal dag in dag uit leven enzovoort. Maar de bedoeling is dat wij ons op deze dingen zouden richten. Niet op een resultaat in ons eigen leven, in ons eigen gezin of wat het maar wezen mag. Hoewel er op zich niet echt wat mee mis is. Maar het gaat erom dat wij het resultaat van ons leven zouden hebben straks bij de Heer. Beter nog dat wij dat resultaat van hem zouden ontvangen. Want het uiteindelijke resultaat is natuurlijk toch het loon dat hij ons zou geven. En terwijl wij ons daarnaar uitstrekken, doen wij twee dingen tegelijkertijd. Namelijk, het ene is, wij vergeten hetgeen achter is. Daar zijn wij mee bezig, te vergeten. En ons uit te strekken naar hetgeen voor is. Begrijp je me goed? Die twee dingen gaan samen. Vergeten hetgeen achter is, is natuurlijk onzinnig als je niet tegelijkertijd je uitstrekt naar hetgeen voor is. Lijkt me een duidelijke zaak. Want wij hebben of een verleden, of we hebben een toekomst. U weet hoe het is met oude mensen? Die hebben geen toekomst meer. Wat hebben ze dus? Een verleden. Dus als je spreekt, praten ze altijd over het verleden. Logischerwijze. En in vele gevallen is het niet veel goeds, toch? Nee, bij u ligt dat anders, maar vooruit. Maar in vele gevallen is dat niet veel goeds, of zo. Nee, het is niet persoonlijk, het is ook niet autobiografisch wat ik zeg, maar het is mijn algemene vaststelling. Zie, een leven vol teleurstellingen dikwijls, komt omdat men er oorspronkelijk ook veel te veel van verwachtte. Dat is altijd de vloek van de opvoeding, denk ik altijd weer, waar ons allerlei verwachtingen gewekt worden met betrekking tot de toekomst. Ik weet niet hoe ouders erbij komen om hun kinderen dat wijs te maken. Dat zijn allemaal dingen waar ik nooit uitgekomen ben. En ik ben blij dat ik oud genoeg ben om er vervolgens afstand van te nemen. Maar hoe dan ook, wij zouden maar één verwachting hebben van het leven. Wij zouden de Heer dienen en Hij zou ons belonen. Hij zou ons heerlijkheid geven. En dus, wij zouden vergeten hetgeen achter is, hoezeer ook hetgeen achter ons is bijgedragen heeft ten goede. En door de Heer gebruikt is ten goede. Voor heden, maar uiteraard voor de toekomst. Maar waar het over gaat, is wat de apostel hier, de apostel Paulus hier in Filippenzen dus ook zegt. In de voorgaande verse trouwens, in Filippenzen 3, heeft hij uitdrukkelijk afgerekend met alles wat hij hier op aarde had. En niet alleen aan materiële dingen, maar vooral ook aan geestelijke dingen, ongeacht of hij die met een kleine of een grote letter schrijft. Hij heeft afgerekend met zijn godsdienstige achtergrond. Hij heeft afgerekend met zijn, laten we maar zeggen, persoonlijke achtergrond. Zelfs met zijn afstamming, voor zover het een rol mocht spelen. Hij zegt, gaat maar om één ding. Ik zou Christus gewinnen. Mijn winst zou gelegen zijn. Niet in wat ik van huis uit of van jongs af aan heb meegekregen. Dat is namelijk niet winst, maar dat is verlies. Althans, zo rekent hij het, zegt hij, ik heb het om Christus veel schade geacht, maar waar het om gaat is om de winst. En die winst is, opdat ik Christus mogen gewinnen, is vers 8 van Filippenzen 3. En opdat ik in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Opdat ik hem kenne, en ik zeg altijd, dat is altijd wat meer dan hem dan weten wie hij is. Het gaat niet alleen maar om te weten wie hij is, maar het gaat erom dat we hem zouden kennen, namelijk aan hem deel zouden hebben en dus ook deel zouden hebben aan de kracht zijner opstanding, aan zijn opstandingsleven. Want het is zijn leven dat in ons geleefd zou worden. Dat betekent automatisch dat onze levens beheerst zouden worden, niet door menselijke beginselen, menselijke filosofie, menselijke overleggingen of wat dan ook, maar beheerst zouden worden door dit leven Gods in ons. Of anders gezegd, onze levens zouden beheerst worden niet door deze menselijke beginselen, maar zouden beheerst worden door de toekomst die wij hebben. Ik weet nooit zo goed hoe ik dat netjes onder woorden moet brengen, want het probleem ervan vind ik altijd, is dat als ik dat moet uitleggen, dan moet ik voorbeelden geven. En als ik voorbeelden geef, wat op zich al moeilijk is, dan lijkt het er weer op dat ik u wetten sta voor te schrijven. U moet dit doen, of u moet dat doen, enzovoort. Hè? Alsof ik u moet vertellen hoe u leven moet. Ik zal de laatste zijn om me daarmee te bemoeien, dat ben ik serieus. De beslissingen die zouden we zelf moeten nemen. Maar niettemin is het zo dat wij onze levens aan onze Heer ter beschikking zouden stellen. En als wij ons al afvragen, wat is de zin ervan? Waarom zou ik iets doen? Wat levert het mij op? Dan zouden het vragen moeten zijn die beantwoord moeten worden vanuit de toekomst die we hebben. Wat levert het ons op? Wil zeggen niet, wat krijg ik er hiervoor, maar wat krijg ik ervoor van de Heer? Daar gaat het om. Dat is wat wij zouden leren. Zie? Ik weet nooit voor. Wat moet nou? Ik weet wel voorbeelden, maar ik durf ze nooit te zeggen. En ik moet ze later altijd van die band knippen, weet u wel. Hè? Toen zei iemand van de week tegen mij, die zei, nou, dan regel ik het wel zus en zo. En dan zorg ik wel dat jij ook wat geld krijgt voor wat je gedaan hebt. Toen zei ik meteen, alsjeblieft niet. Het is geen business wat ik doe. Ik lever geen werk in de hoop dat ik er geld voor krijg, of dat mijn uren een beetje vergoed worden die ik besteed heb. Daar gaat het toch niet om. En ik kan het makkelijk zeggen. Ik heb gewoon gezegd, ik dien de Heer, die zorgt wel voor mij, wat ik verder doe. Dat kan je van mij allemaal gratis krijgen. Dat is het punt niet. Toch? Dit soort beginselen, daar gaat het om. Het gaat niet om onze eigen winst, het gaat om niet om onze eigen eer. Nu, onze zorg zou natuurlijk zijn, aan de ene kant, dat we een beetje aardig in leven blijven. Ik bedoel, ik vind het een nuttige zaak dat mensen hun eigen onderhoud voorzien. Maar voor al het andere gaat het er toch om, niet voor mij, maar voor u, net zo goed, gaat het er toch om dat wij de Heer zouden dienen. Om niet. Ik ben altijd geneigd die uitdrukking van Weinreb te gebruiken, maar ik citeer hem liever niet. Om speciale redenen, Maar die zei altijd, het gaat erom dat we hier zouden doen om niet. Ik weet niet of hij echt zelf begrepen heeft waar het over gaat. Maar vooruit, we zouden doen om niet. Wat we hier zouden doen, zouden we hier niet doen om er beter van te worden. Daar had hij gelijk in. Ongeacht wat hij er verder aan verbond. Maar dat is inderdaad zo. Alleen het is niet een doen om niet. Het is een doen om, nou ja, om de Heer te dienen. En om van hem beloond te worden. Dat is waar het om gaat. Dus datzelfde apostel, die apostel Paulus, die in de tweede Korinthebrief, hoofdstuk 4, spreekt over verdrukking, twijfelmoedigheid, dat is vanaf vers 8. Hij zegt, wij die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig, vervolgd, doch niet verlaten, nedergeworpen, doch niet verdorven, en zo verder. Hij spreekt over al die dingen die je ondergaat. Geen later in, ik meen 2 Korinthe 11, ook nog eens een keer en nog veel uitgebreider aanhaalt. En de vraag daarbij is dan dus, waarom doe je zulke dingen? Waarom doet de apostel Paulus zulke dingen? Na de mens is hij volkomen gek. Daar komt het op neer. Wat doet hij dat voor? En zelfs als we zouden overwegen dat hij het misschien doet ter wille van zijn broeders en zusters, zelfs dan moet ik nog zeggen, nou dan kun je het ook rustig vergeten, want die stellen het niet eens op prijs. Die Korintiërs in elk geval niet. En mijn vader zei altijd, als je spreekt voor 100 man mag je blij zijn, als er 1 of 2 zijn, dat zei hij niet in het publiek, zei hij tegen mij, maar goed. Maar hij zei, mag je blij zijn als er 1 of 2 zijn die er wat van opsteken. En we zijn hier niet met 100, dus misschien steekt er niemand wat van op. Beetje zelfspot mag er ook wel zijn, denk ik altijd. Dat is heel nuttig. Maar waar het over gaat, is niet om onszelf, niet om er beter van te worden, niet om mensen te dienen, maar het gaat om het dienen van de Heer. En van hem zouden wij beloond worden. Dat is ook wat de apostel dan vervolgens zegt. Vanaf vers 16 is dat. Daarom vertragen wij niet, 2 Korinthe 4 vers 16, daarom vertragen wij niet, wij bezwijken niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Niet de inwendige mens zal vernieuwd worden straks in de opstanding, of straks bij de opname van de gemeente of iets dergelijks, maar dagelijks. Dat is een opbouw, vernieuwing van dag tot dag. U weet hoe het met de natuurlijke mens zit. De theorie is dat het menselijk lichaam, en dus de mens, van dag tot dag vernieuwd zou moeten worden. Ik moest op school leren dat in 7 jaar tijd alle cellen van mijn lichaam vervangen waren door nieuwe. Ze vertelden er niet bij dat dat maar de theorie is, omdat het in de praktijk niet werkt en zelfs steeds minder werkt. Daarom word je, als je ouder wordt, ook steeds kleiner. Ze worden niet allemaal weer vervangen. Ze sterven wel af, maar ze worden niet allemaal vervangen. De oude mens wordt geacht vernieuwd te worden, maar in de praktijk werkt het volstrekt ontoereikend. En dat heeft de dood tot gevolg. En van de nieuwe mens staat, die wordt vernieuwd van dag tot dag. Die blijft gewoon vers en jong, u weet wel, waar de eeuwige jeugd ons verbijt. Bij welk lied was dat ook alweer? Kennen jullie dat niet? Waar de eeuwige jeugd ons verwijt. Hoe zal het zijn in het land aan het eeuwige strand? Maar de inwendige mens, die wordt vernield van dag tot dag. En vergis u niet, om de inwendige mens gaat het. Het gaat niet over de uitwendige mens. Zoals ik hier al zo vaak gezegd heb, onze identiteit wordt bepaald niet door onze buitenkant, niet door wat er te zien is van ons, ook niet van ons praktische leven. Onze identiteit, wie wij zijn namelijk, wordt bepaald door hoe wij denken, wat er in ons hart is. En dat wordt vernield. Dat blijft dus inderdaad jong. En tegelijkertijd komt het tot ontwikkeling. En dat is ook wat hier gezegd wordt. Dat is het volgende vers namelijk van 2 Korinthe 4 vers 17. Want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, zodat de snelheid van het leven hier als troost wordt aangevoerd, vind ik ook wel eens een aardige. Onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, bewerkt of werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Die lichte verdrukking, die bewerkt heerlijkheid, staat er. dat leven dat we hier hebben, met al zijn tekortkoming, met al zijn lijden, sterker nog dat leven dat officieel ook naar Bijbelse maatstaven gekenmerkt wordt door lijden, niet alleen het leven van de natuurlijke mens, maar ook juist dat van de gelovigen. Dat leven, die verdrukking die daarbij hoort, bewerkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. De kern daarvan, van die gedachte, is gelegen in het feit dat wij, dat is vers 18, omdat wij, hè, terwijl wij, is gelegen in het feit dat wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar wij aanmerken de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk en gaan sowieso voorbij, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Het eigenaardige is dat we mensen gewoonlijk lang genoeg leven om te zien dat de dingen voorbij gaan. En dat alles verandert. Niet alleen uitwendig, maar ook geestelijk in de zin van een kleine geest, zal ik maar zeggen. Levensbeginselen, filosofieën, menselijke opvattingen veranderen binnen één generatie. Die kunnen soms van de ene kant totaal naar de andere kant omslaan, hè. En wij mensen, wij maken ons druk over wat moeten anderen wel van ons denken, hoe zullen anderen erop reageren, kan ik iets wel doen, kan ik dat wel maken, heet dat tegenwoordig. Want men is o zo bang voor een mening van anderen, maar die mening van anderen die duurt ook maar kort, gaat ook weer voorbij. Het gaat met golven van de tijd, hoe heet zoiets, de woedende baren van de levenszee veranderen die ook steeds opnieuw. Waar houden we ons in vredesnaam mee bezig? Wij als kinderen gods, wij hebben juist een anker, om in dit soort beeldspraak te blijven, ontleend aan Hebreeën. Wij hebben een anker dat ingaat in het heiligdom, een anker der ziel. Niet voor de geest, voor de ziel. Een anker voor ons praktische leven. Dat wil zeggen, wij houden ons vast aan onvergankelijke dingen. Of zoals het hier in 2 Korinther 4 nog staat, wij aanmerken de dingen die men niet ziet, maar die wel degelijk eeuwig zijn. En dat geeft ons houvast in het leven. Dan zien wij om ons heen hoe de dingen veranderen, maar voor onszelf, er verandert niks. We hebben nog steeds diezelfde Heer, die gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde blijft. We hebben nog steeds dezelfde Bijbel. Ik prefereer ook altijd nog steeds dezelfde vertaling. Er verandert helemaal niks. Beginselen veranderen niet. Om ons heen, de wereld verandert, mensen veranderen, opvattingen veranderen. Maar, zoals de schrift zegt, maar gij blijft dezelfde. Gesproken over de Heer. En wij dus ook, want wij hebben aan hem deel en zijn in hem. Dat van die anker der ziel, dat lezen wij in Hebreeën hoofdstuk 6. Het laatste deel van het hoofdstuk. Waar gesproken wordt over twee onveranderlijke dingen. Dat gaat over eedzweringen, ontleend aan het Oude Testament. Waar God onder ede beloften aflegde. Waar er staat dan in vers 18 van Hebreeën 6. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen, het sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Hoop vast te houden. Een hoop die ons voorgesteld wordt door de Heer Jezus Christus. Die houdt ons die hoop voornamelijk. Bovendien een hoop die ons voorgesteld wordt in de schriften. Die bekrachtigd is geworden met de dubbele eedzwering. Want daarna wordt verwezen. Opdat we inderdaad door deze twee onveranderlijke dingen vertroosting zouden hebben. Vertroosting, overigens, in de Bijbel heeft in de eerste plaats de betekenis van dat weliswaar het oude voorbij gaat, maar dat het nieuwe ervoor in de plaats wordt gesteld. Dat is naar Bijbelse maatstaven vertroosting. Vertroosting is niet alleen maar pep talk, bemoedigende woorden of wat er maar wezen mag. Vertroosting in de Bijbel impliceert altijd dat het nieuwe gesteld wordt in de plaats van het oude dat verdwenen is. Wanneer heeft men vertroosting nodig? Wel, als iets ouds verdwijnt. Iets waarvan je dacht dat je op aankomt, waarvan je dacht wellicht onbewust dat het altijd zou blijven. Maar helaas, het verdween geeft ons verdriet en we hebben troost nodig. Maar de troost bestaat daaruit dat iets beters in de plaats komt van het oude. Dat is de Bijbelse betekenis van het woord. Maar dat ga ik u nu niet illustreren. Maar als hier staat dat wij sterke vertroosting zouden hebben, heeft het woord nog steeds dezelfde betekenis. Namelijk dat het nieuwe komt in de plaats van het oude. en meer binnen het kader van de Hebreeënbrief, dat het nieuwe verbond met zijn heerschappij der genade en met zijn troon der genade in de plaats gekomen is van de heerschappij van de wet. U begrijpt dat er niet veel zijn, ook ongelovigen niet, die zich deze dingen eigen gemaakt hebben. Maar niettemin, het is wat de schrift ons leert. Niet de wet heerst, maar genade heerst. En dus, meer in het algemeen, niet het oude verbond heerst, maar het nieuwe verbond heerst. Niet Aaron, maar Melchizedek, of niet Mozes, maar Christus, of hoe het hier allemaal maar geformuleerd zou worden. En we hebben dat als anker voor de ziel. En de ziel, u weet hoe het is met de ziel is het praktische leven van de mens. Inclusief zijn denken, zijn gerichtheid, zijn gezindheid. Alles wat maar bewegen kan aan de mens, dat is ziel. Het praktische leven. Elders heet het gewoon wandel, voor alle duidelijkheid. Maar we hebben een anker der ziel. En daarvan staat hier dat wij sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Eenvoudig gezegd, ons anker is de hoop die we hebben. Nou ja, strikt genomen, ons anker is die dubbele eedswering van Gods wegen. Maar die eedswering had rechtstreeks van doen met beloften die God deed. En dus, daaruit volgt de hoop die wij hebben. De vervulling van al Gods beloften. Tweede Korinthebrief, waar we zojuist waren, spreekt daar ook over. Hè? Die begint daarmee. In 2 Korinthe 1 meen ik nog, als daar gezegd wordt dat al de beloften Gods die er zijn in Christus ja en amen zijn. Daar gaat het om. Wij zouden die voorgestelde hoop vasthouden. En begrijp je me goed, keer ik terug bij waar ik er straks al even was. Het gaat er maar niet om dat wij in een scheepje zitten en de zee over moeten steken, de levenszee. Dan wel dat we in een scheepje de doodsjordaan moeten oversteken en dat het allemaal schipbreuk lijkt lijden. Maar dat we niettemin toch, zij het met de hakken over de sloot, dan toch nog op de andere oever terecht zouden komen. Dat is het verhaal niet hoor. Dat is niet de hoop die wij hebben. Of, en ik bedoel er echt niks lelijks mee, het is niet maar, God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Het is niet maar die behouden aankomst, het is veel meer dan dat. Het is loon, heerlijkheid, die hij ons beloofd heeft. Een kroon, of hoe het maar genoemd mag worden allemaal in de Bijbel. Daarin zijn we onderweg en ons dagelijks leven, het leven van vandaag, draagt bij aan de heerlijkheid die aan ons straks zal geopenbaard worden, want dat is wat God ons beloofd heeft. Het is niet maar de zee die we moeten zien te overleven op een of andere wijze en wellicht met Gods hulp. Het is integendeel zo dat die woeste baren, om zo te zeggen, bijdragen aan onze heerlijkheid straks. Ze vormen ons. Ze leren ons te vertrouwen op de Heer Jezus Christus en op zijn woord. Niet alleen van, het komt uiteindelijk toch wel goed, maar in de zin van, het draagt bij aan onze vorming. Het draagt bij aan de opbouw van ons geloof, ons vertrouwen in hem. Het draagt ertoe bij dat hij gestalte in ons zou krijgen. Dat zijn leven in ons tot groei, tot ontwikkeling zou komen en zo verder. En het leert ons onder alle omstandigheden te vertrouwen op de Heer. Waarna het niet zoveel uitmaakt meer hoe het is met die golven der zee. Nee, ik ben bij liederen natuurlijk, dat begrijpt u, want heel wat liederen gaan daarover. Maar ik sta te denken of de variant ook in het Nederlands bestaat op de golven van vrede en blijdschap waarover de Engelse, de Amerikaanse liederen in elk geval nogal eens zingen. Wil me zo gauw geen eentje binnenschieten of we dat in het Nederlands ook hebben. Riviergolven van vrede, nou dat soort uitspraken bedoel ik ongeveer, hè. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Mijn blijdschap en vrees als de golven der zee. Like sea billows roll. Dat is de Engelse. Maar dat is een vast Engels cliché. Maar dat is hem, ja. Dan wordt het dus anders. Hè? Die golven, dat is niet maar de ellende en het gevaar van de zee. Maar die golven zijn golven van blijdschap, van bemoediging. En dat is waar het eigenlijk om gaat. En ik denk dat het dezelfde golven zijn. In elk geval, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoeking valt. En daar hebben ze dus bij elkaar. Of op een andere plaats, de tuchtiging, want zo wordt het bij gelegenheid beschouwd, schijnt geen zaak van vreugde te zijn. Maar niettemin wordt het een zaak van vreugde. Omdat ze het resultaat zo hebben. Dus Hebreeën 12, meen ik, zo even heen en weer bladerend. Hebreeën 12, vers 11. En alle kastijding, als die tegenwoordig is, als die aanwezig is dus, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid aan degene die door dezelfde geoefend zijn. Daar gaat het om. Het werkt opbouwend, is de bedoeling. En dat is de kern van de beloften die aan ons gedaan zijn. Wij leven dus min of meer uit de toekomst. Daar komt het op neer. Niet ons verleden is bepaald voor wie we nu zijn. Dat is zijn die grote waarheden uit de psychologie, weet u wel. Wie wij zijn, zijn wij geworden door wat we als kind aan ellende hebben meegemaakt. Het is nooit wat we als kind aan blijdschap hebben meegemaakt, aan voorspoed. Het is altijd ellende die we hebben meegemaakt. Want een gelukkige jeugd schijnt nooit bij te dragen aan de ontwikkeling van de mens. Is u dat nooit opgevallen? Dat is echt zo. Ja. Je moet ellende in je leven meemaken. En dan gaat het verkeerd, zegt de psycholoog. Maar de Bijbel leert ons dat het juist de bedoeling heeft dat we daardoor ons vertrouwen zouden stellen op de Heer. En daardoor juist geestelijk met een kleine, dan wel met een grote G, zouden opgebouwd worden. Dat is in elk geval de bedoeling. En dat niet alleen. Het is namelijk niet een automatisme. Niet maar een soort van filosofie. Het is een belofte die de Heer aan ons als zijn kinderen gedaan heeft. En waartoe hij ook het onderpand aan ons gegeven heeft. Ik ben terug in de Tweede Korinthebrief, hoofdstuk 1. We waren er straks in hoofdstuk 4, vers 17 en 18. Onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Maar u weet, in de Korinthebrieven wordt het een en ander altijd heel langzaam uiteengezet. Het begint in elk geval al in hoofdstuk 1, 2 Korinthe 1, waar staat in vers 20, want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem, ja, niet alleen maar die zijn in hem, of die zijn ja, die zijn in hem, ja, en zijn in hem, amen. Die beloften liggen namelijk vast in Christus en dus in de opgewekte, en wij hebben het deel aan gekregen. En ze dienen tot heerlijkheid Gods door ons. Daartoe hebben wij in deze beloften deel gekregen. Opdat God in ons verheerlijkt zou worden en opdat onze levens ook in de praktijk zouden zijn tot heerlijkheid Gods. En vervolgens, wij zouden in de heerlijkheid delen. En dan vers 21, maar die ons met u, Paulus met de Korintiërs, die ons met u bevestigt in Christus, dat wil zeggen die ons met u vaststelt, vastmaakt in Christus, die ons gezalfd heeft, is God, die ons ook heeft verzegeld en het onderpand des geestes in onze harten gegeven heeft. Het punt is dat zalven onder andere de betekenis heeft, de praktische betekenis heeft van aanstellen. U weet wel, koningen werden gezalfd, de hoge priester werd gezalfd, profeten soms ook trouwens, maar het is een kwestie van aanstelling, officieel. En dat is weer zo omdat zalving met olie een beeld is van hoe men de olie, namelijk de Heilige Geest, ontvangt en daarmee de kracht Gods. En vandaar die term hier, vaststellen en zalven zijn dus synoniemen. Maar die ons vaststelt, die ons zalft of gezalfd heeft, is God die ons ook heeft verzegeld en het onderpand, namelijk de Geest, in onze harten heeft gegeven. Want die zalving is een uitbeelding van dat men olie, dat wil zeggen, geest ontvangt en die geest is de garantie, het onderpand is de garantie voor het feit dat deze beloften Gods ook daadwerkelijk aan ons vervuld worden. Het is niet een automatisme, het is niet een levensfilosofie, zo van al die moeilijkheden in ons leven bouwen ons wel op of zo, alsof dat vanzelf zou gaan. Dat is namelijk helemaal niet zo. Ik denk dat een groot deel van de mensen die juist volkomen aan onderdoor gaat, alle moed verliest en alle aardigheid in het leven verliest en dikwijls ook overlijdt veel te vroeg. Voor zover zoiets mogelijk is, maar vooruit. U begrijpt wel wat ik nu zeg? Het is niet een automatisme. Men wordt door het leven gewond en uiteindelijk sterft men eraan. Dat is de normale gang van zaken, hoe beroerd het ook is. Hoe moordend het bewustzijn daarvan trouwens ook is, want je kan dat eigenlijk beter niet weten. Daarom worden de mensen voor de gek gehouden met allerlei pep-talk die volkomen buiten de waarheid staat. Die met waarheid ook niets van doen heeft en daarom wil men dikwijls de waarheid ook niet weten. Want de waarheid is dat men aan het leven ten onder gaat, hè? Zullen we Hank Williams citeren? I'll never get out of this world alive. Maar zo is het maar net. Je overleeft dit leven niet. Je komt er niet levend af. Zo is dat. Nou goed, noem het dan maar cynisch, maar het is de realiteit. Maar wat de schrift ons juist leert, is dat wij die kinderen God zijn, van Gods wegen die geest hebben ontvangen, die al deze dingen, die naar de mens gesproken, negatief gewaardeerd worden, die al deze negatieve dingen dus positief zou toepassen. Die ons de kracht geeft inderdaad om deze negatieve dingen te gebruiken tot opbouw. Daar gaat het om. Dat is wat de Heer, dat is wat de Geest in ons doet. Hij zou alle dingen doen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Romeinen 8 weer. Degene die hem dienen, zeg ik altijd meteen erachteraan. Want u weet, liefhebben in de Bijbel heeft altijd de implicatie van dienen. Dat is wat het is, dat is een heel praktisch begrip. Hem liefhebben is hem dienen. En waar we hem dienen, zal hij alle dingen gebruiken ten goede. Nou ja, onder die voorwaarden natuurlijk. Maar het gaat erom dat wij in de praktijk van ons leven onszelf aan hem ter beschikking stellen. En hij zou zijn werk in ons doen. Wij zouden ons niet afvragen waarom, waartoe of wat dan ook. Het punt is gewoon, hij zou zijn werk in ons doen en hij zou het gebruiken. En wij zouden hem daar dankbaar voor zijn. En als je zegt, maar het schijnt geen zaak van vreugde te zijn, zeg ik, nee, maar dat heb ik u net geweten. Dat staat in de Bijbel ook. Dat is niet onze vondst. Dat is inderdaad zo, ja. En als het dus zo is, dat er geen zaak van vreugde schijnt te zijn, is er nog steeds niks mis, dan gaat het nog heel goed met u. Dat meen ik bloedserieus. Nee, ik hou altijd mijn hart vast met al die ellende waarin wij mensen bij gelegenheid terechtkomen. Natuurlijk, er kan een boel misgaan, denk ik altijd. Maar het hoeft niet mis te gaan. Gaat pas mis als wij deze hoop niet hebben, als we dit bewustzijn verliezen. Zie? Als het niet meer levend voor ons is dat wij kinderen God zijn en dat hij zijn werk in ons zou doen. En wat de apostel Paulus doet hier aan het begin van de tweede Korinthebrief, en wat Petrus doet aan het begin van de eerste Petrusbrief, dat is inderdaad ons daarbij bepalen. En om terug te keren naar de eerste Petrusbrief dan, daar zegt de apostel, hij heeft ons wedergeboren niet opdat wij hoop zouden hebben op een behouden aankomst, maar hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Een hoop die dus actief is, wil dat zeggen. Die wat doet. Die levend is. Een hoop dus die we hebben ontvangen, maar die ook inderdaad ons motiveert, ons bezighoudt in ons leven. Daar gaat het om. Die bepalend is voor al wat wij doen. En wij zouden dus in geval van onzekerheid bij de dingen die we doen, zouden we ons niet wenden tot de wet en we zouden niet vragen, mag het of mag het niet? Kan een kind van God of kan een kind van God niet? Mag hij of mag hij niet? Wij zouden ons afvragen hoe dat zit met die levende hoop. Waar het eigenlijk om gaat. Gaat het om onze materiële voorspoed hier of gaat het om onze heerlijkheid bij de Heer? Daar gaat het om. Hè? Leren wij onszelf te exploiteren, zal ik maar zeggen, of leren wij in alle nederigheid, in alle bescheidenheid de Heer te dienen. Nou ja, wat de Heer Jezus zelf deed, dat is altijd het voorbeeld en daar hoef ik nooit wat aan toe te voegen, hoef ik ook nooit uit te leggen. Wat hij deed is zijn hemelse vader dienen. Een volkomen onderwerping. En niet zichzelf exploiteren, zei ik, of hoe heet het ook alweer, verwerkelijken, hè. Met de tegenwoordige term, de moderne term, daar ging het allemaal niet om. Het ging om het dienen van de Heer. En dat komt voort uit een levende hoop. Ik heb wel eens vaker aangehaald wat men in het algemeen vaststelt over Johannes de Heer, broeder, of wijlen broeder Johannes de Heer, moet je dan zeggen. De Heer is bij de Heer, maar laat me zitten. Er zijn al zoveel grappen over gemaakt. Maar kenmerkend voor zijn prediking, zegt men altijd, was De levende toekomstverwachting, dat wil zeggen de Maranatha-gedachte, dat is een typisch Nederlandse term, maar die komt bij hem vandaan, hè? De Maranatha-gedachte, de Maranatha-beweging, de verwachting van de wederkomst van Christus, inclusief uiteraard de opname van de gemeente en daarna de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Dat was één ding, maar het andere aspect van zijn prediking was dat wij niet leven onder de wet, maar onder de genade. U weet wel, vrij van de wet, o vreugde vol leven. 538 in de vroegere bundel, oudere versies van de bundel van Johannes de Heer. Maar daar gaat het dikwijls over. En het was ook zijn prediking, uiteraard. En men heeft er zich dikwijls over verbaasd dat het zulke verschillende onderwerpen waren. Ene toekomstverwachting, het andere het leven van vandaag uit de genade en niet onder de wet. Maar ik moet u zeggen, dat zijn geen twee verschillende onderwerpen. Die hebben rechtstreeks 100% met elkaar van doen. Ons leven van vandaag zou beheerst worden door de beloften die God ons gedaan heeft met betrekking tot de toekomst. Een kenmerk voor ons is hoop. Nee, dat is Romeinen 8, maar ik was alweer in 1 Korinthe 13. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie. En onder liefde weer te verstaan, dienst aan hem dus. En aan elkaar, want dat zit er natuurlijk aan vast, het is kinderen gods. Maar dat is wat het is. Geloof, hoop en liefde, dat zou blijven. Niet maar tot in de eeuwigheid, maar nu reeds zou dat blijven. Want alle andere dingen gaan voorbij, inclusief nogal wat van die geestelijke gaven die daar genoemd worden. Maar dat zou blijven, geloof, hoop en liefde. Want die dingen zijn kenmerkend voor ons leven. Een levende hoop, waarnaar we ons uitstrekken. Waarvan ook staat, wat het is, hè, die levende hoop. Dat is het volgende vers. Wedergeboren tot levende hoop, vers 3. En voor degene die vraagt wat het is, wordt het herhaald in vers 4 met andere woorden. Namelijk tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt. Is wat eigenlijk? Die in de hemelen bewaard wordt voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt. Met andere woorden, er wordt hier gesproken over twee dingen die bewaard worden, waarmee dus niks mis kan gaan. Het ene is de erfenis die voor ons bewaard wordt en het andere is wij, want wij worden bewaard voor die erfenis. Dat de erfenis bewaard wordt staat in vers 4, dat wij bewaard worden voor de erfenis staat in vers 5. U die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En daar strekken wij ons naar uit. En dan staat er meteen, in welke gij u verheugt. U weet wel, verblijdt u in Jezus uw Heer, gij alle oprechten, van hart. In welke gij u verheugt, nu een weinig, zo het nodig is, bedroefd zijnde, door menigerlei verzoekingen. En Jacobus zegt er dan bij, maar acht het voor grote vreugde, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. En Petrus gaat verder met wellicht bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, maar het is opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn, dat wil zeggen, opdat de beproeving uw geloofs bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, die u en ik, die wij, die geloven, zouden ontvangen, wel te verstaan. Opdat de beproeving uw geloofs bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Let op wat er niet staat, hè. Er staat deze keer niet die bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid van Christus. Van wie dan wel? Van ons. Ik weet wel dat onze broeder Klaas de vorige keer om de studiedag een beetje bezwaar maakte tegen glorie, glorie voor mij. Maar wat mij betreft mag u het best gewoon zingen zoals het er staat. We zingen dat per slot ook niet alle dagen. Maar het is wel degelijk zo natuurlijk. Hè? Ja, niet op persoonlijke titel, glorie voor ons. Ligt vast in Christus, het is zijn heerlijkheid. Dat is inderdaad zo. En voor zover wij er deel aan hebben, worden door hem bewerkt in ons en aan ons. Maar het is wel degelijk glorie voor mij. Ook Johannes de Heer dus. Hè? Welk lied het dan ook maar weer was. Kijk even naar onze broeder, want ik weet het al niet. Maar het is wel degelijk zo. Hier staat het ook. Hè. Bevonden worden zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. De erfenis wordt bewaard en wij worden bewaard. Of zoals in 2 Korinther stond, we hebben het onderpand van die toekomende erfenis. Nou, zo staat het in Efeze 1, vers 13, maar vooruit. Maar we hebben de geest ontvangen als onderpand voor de vervulling van deze belofte gods. Dat was in ieder geval 2 Korinther 1 en Efeze 13. We hebben ontvangen de Heilige Geest die het onderpand is van onze toekomende erfenis. Tot de verkregen verlossing en zo verder. Dat is waar het over gaat. En dus, wij zouden niet zien op het heden, wij zouden zeker niet zien op het verleden, van wat er allemaal is misgegaan, waardoor wij nu zitten met de brokstukken, inclusief de gebakken peren en wat het allemaal wezen mag. Dat heeft allemaal zo weinig mee van doen. Waar het om gaat is, dat de Heer ons beloofd heeft, dat Hij door de kracht van zijn geest alle dingen zou doen medewerken voor degenen die Hem lief hebben. En dat is die levende hoop. Zie. En dan sla ik nog maar even een bladzijde om vanuit 1 Petrus. Nog even naar 2 Petrus, hoofdstuk 1. 2 Petrus 1, vers 16. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. U weet hoe dat is. Menselijke filosofie wordt over het algemeen zeer kunstig in elkaar gestoken. En een belangrijk deel van de filosofie bestaat eigenlijk uit een ander vak, namelijk het zo netjes mogelijk formuleren. Dat wil zeggen kunstig verdichten. Filosofie en literatuur hebben ontiegelijk veel met elkaar van doen, om zo te zeggen. En heel wat gewone literatuur is in werkelijkheid filosofie. Maar het zijn dus kunstig verdichte fabelen. Nee, of die nou een religieus karakter hebben of niet, heeft er niks mee van doen. Want het gaat in elkaar over, hè? Literatuur, filosofie en theologie. Ja, ja, ja. Vandaar dat de theoloog heeft als vak predikant. Zijn beroep is schoonspreken, het Zwits. Oreren. Hij moet een verhaal kunnen vertellen. Het hoeft nergens over te gaan, maar prediken, spreken is zijn vak. Kan niet schelen waarover, dat is het idee. Nee, ik bedoel het niet lelijk, maar dat is de betekenis van de term. En zo wordt het ook dikwijls uitgelegd. Maar het is niks anders dan kunstig verdichte zaken, zeg ik nu. Maar in de praktijk kunstig verdichte fabelen. Je kan nog zoveel bewondering hebben, dat heb ik ook dikwijls, voor het kunstig dichtwerk, denk ik altijd. Wat zegt hij het weer mooi? Je kunt er van heel onder de indruk raken. Dat is ook de bedoeling ervan, gewoonlijk. Maar tegelijkertijd is het de vlag die de lading moet dekken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Mooie verpakking, mooi geformuleerd, maar wat is er nou eigenlijk gezegd? Ja, onzin. Dus het moet er niet waard om het te herhalen. Zo gaat het dikwijls. Maar Petrus zegt, wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Ze zeggen van het waren met domme vissers en boeren die Petrus en de zijde. Dan zit het er waarschijnlijk, is het waarschijnlijk hierin gelegen dat ze niet in staat waren om hetgeen zij predikten kunstig te verdichten. Het was gewoon recht voor vooruit. Maar het was in ieder geval een hele directe boodschap die zij te prediken hadden. Zonder ingewikkelde formuleringen of wat dan ook. Daar gaat het maar om. Verhullende formuleringen, ook dikwijls ook, hè. Wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst. De kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Letterlijk is dat zo. Overdrachtelijk was het trouwens ook zo dat zij aanschouwers geweest waren van zijn majesteit. Het is de bedoeling dat ook wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat was dan weer Hebreeën, hoofdstuk 2. Maar de bedoeling is dat wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dat wij hem navolgen. Dat is niet de kunstig verdichte fabel. Dat is niet... Er wordt verteld, of zoals er gezegd is, ik heb proberen wat titels aan te halen van, laten we zeggen, religieuze dan wel theologische werken. Zoals er gezegd is, of zoals er verteld wordt. Gaat het om wat er gezegd is, wat er verteld wordt? Gaat het om hoe het werkelijk is? Gaat het om realiteit? En dat is wat Petrus zegt. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd toen we u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen en zo verder. Deze stem hebben wij gehoord Dat wil zeggen, dat ging niet gepaard met ingewikkelde theorieën of wat dan ook. Het was volkomen de waarheid, volkomen de realiteit. En dat is wat de apostelen ons voorhouden, dat is wat zij ons prediken. De kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar vergis u niet, het is niet een kracht die de Heer pas in zijn toekomst zal hebben, zoals het abusievelijk wel eens wordt voorgesteld, maar het is de kracht die de Heer Jezus nu heeft, en het is bovendien de kracht die in de toekomst ook uitwendig gemanifesteerd, dan wel gedemonstreerd zal worden. Maar het is die kracht die werkt in ons die geloven. Efeze hoofdstuk 1, de laatste verse. De werking zijn de kracht in ons die geloven. U weet wel. Die kracht waarmee God Christus uit de dood heeft opgewekt. Dat is de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Daar leven wij uit. In dat verband zei de apostel ook dat het de bedoeling was dat wij niet meer zouden leven naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die over is in het vlees. Zo zouden wij leven vanuit deze levende hoop. En een belangrijk onderdeel van ons bewustzijn, enerzijds, maar anderzijds een belangrijk onderdeel van de prediking en van de liederen die wij zingen, zou zich rechtstreeks bezighouden, dag in dag uit, met de toekomstverwachting die we hebben. Niet omdat wij denken dat het morgen gebeurt, zal ik maar zeggen, hoewel die kans redelijk groot is, maar gewoon omdat dat de verwachting is die we als kinderen Gods hebben. Het is een levende hoop. U weet wel, ik protesteer altijd als men zegt, ja, die discipelen, die eerste gelovigen, dachten dat in hun dagen de wederkomst van Christus en de openbaring van het koninkrijk van Christus zou plaatsvinden. Ja, dan zeg ik, waarom dachten zij dat dan? Dan zegt men, nou ja, omdat het blijkt dat ze het er altijd over hebben. Nou, daar is niks mis mee. Dat betekent niet dat zij het voor vandaag verwachten, of voor morgen, of voor overmorgen, of wellicht binnen hun generatie. Ze willen gewoon zeggen dat dat hun toekomst was. Daar leven zij uit. En zo is het ook de bedoeling. Dat geldt voor ons net zo goed. Wat allemaal omgaat in ons leven van alle dag, ook als kinderen Gods, is dat wij mogen opgebouwd worden in het allerheiligst geloof, zoals dat zo plechtig heet. Maar niettemin, dat is wat het is. Wij zouden leren onze gedachten te bepalen en daarmee dus ook onze wandel bij de Heer die ons deze beloften gedaan heeft. Dit is de realiteit. Daar wil de Heer ons naartoe brengen. En alle dingen die hij doet in onze levens en zelfs alle dingen die ons overkomen in ons leven, ongeacht of hij het doet, of dat wij het doen, of dat de duivel het doet, al die dingen zouden gebruikt worden van Gods wegen ten goede voor degene die hem lief hebben. En dat is waar het om gaat. Zie? En ik hoop dat dat uw leven bezighoudt. Niet met de gedachte van, nou ja, het is nog maar even, de rest van de tijd zingen we het hier wel uit. Maar in tegendeel, opdat we inderdaad, misschien dat hele kleine beetje tijd dat wij nog over hebben, want het kan nooit veel meer zijn, dat we juist dat kleine beetje tijd alsnog zouden doen hetgeen hem wel behagelijk is. Niet ziende op of het zin heeft hier, in ons leven hier om ons heen, of het uitwerking zal hij hebben hier. Het gaat niet om de uitwerking naar buiten primair, het gaat om de uitwerkingen van in ons eigen hart en dus in ons denken. In onze inwendige mens. Zullen wij de Heer danken? Trouwe Hemelse Vader, we danken u dat u in uw woord ons steeds opnieuw als uw kinderen oproept om onze hoop te stellen op u. En op de vervulling van al uw beloften die in Christus ja en amen zijn. Beloften die betrekking hebben op de wederkomst van onze heiland en de openbaring van zijn heerlijkheid en koninkrijk. Maar bovendien ook beloften die betrekking hebben op ons dagelijks leven, nu als kinderen Gods, nu nog in het vlees. Want we danken u dat we onze hoop op u mogen stellen, niet alleen voor de toekomst, maar ook voor het heden. Opdat wij reeds nu veranderd zouden worden in ons denken, veranderd zouden worden in ons gemoed, maar ook opdat we reeds nu zouden vernieuwd worden van dag tot dag en zouden opgebouwd worden als kinderen Gods, onderweg naar onze aanstelling tot zonen. We danken u dat we ondanks de omstandigheden in ons leven die ons wellicht niet welkom zijn, dat we ondanks die omstandigheden onze hoop juist mogen stellen op u. Omdat u ons beloofd hebt dat u alle dingen zou doen medewerken ten goede voor degenen die u lief hebben. We danken u dat we niet leven onder de wet en niet hoeven te vragen, mag het of mag het niet. We danken u ook dat we op grond van dezezelfde beloften ons niet hoeven af te vragen waar de oorzaak ligt voor alle dingen in ons leven. Maar dat we ons bewust mogen zijn dat wat het ook is, dat u het gebruiken zou tot eer van uw naam. Al was het ook het werk van de grote tegenstander. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. En dat we zo niet alleen hoop, maar zelfs een levende hoop mogen hebben. En ondanks wat ons overkomt of wedervaart, dat we altijd vooruit mogen zien, wetend dat het beste nog steeds moet komen. En we danken u dan dat we deze hoop op u mogen hebben en mogen verwachten de verschijning van onze grote God en zaligmaker, de Heer Jezus Christus, die ons deelgenoot zal maken van zijn heerlijkheid. Wees u dan ons nabij op grond van uw beloften, met de kracht van uw Heilige Geest, die het onderpand is van onze toekomende erfenis. Amen.